ben protocollen aan het volgen met liefde. En dan probeer ik een verbinding te houden met degene die voor mij zit. Maar ook wel een beetje in orde. Ik dacht, ja, het kan toch niet waar zijn dat ik 6 jaar geneeskunde heb gedaan. 5 jaar anesthesie, 2 jaar pijn. En dan nu een soort bandje aan het afspelen ben over een protocol waar iemand nooit in past. Want de mens is zijn ziekte niet.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Lian. Wij hebben al een tijd geleden een introductiecall gehad, want ik was je tegengekomen en dacht, nou ja, jou wil ik op de podcast hebben. Wil je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je, wat doe je?
Zeker, nou dankjewel Noor voor de uitnodiging. Mijn naam is Lian, moeilijke achternaam Chon Suilen. Ik ben anesthesioloog en pijnspecialist en inmiddels ook leefstijlarts en werk in een ziekenhuis in Noord-Holland, het Dijklander Ziekenhuis. Waarbij ik zowel anesthesiologische zorg en pijngeneeskunde doe. Mm-hmm. En de laatste jaren daarin ook leefstijl en ik noem het integrative medicine, integrale zorg, probeer te integreren in de reguliere praktijk.
Ja, hoe komt dat zo, leefstijl? Want leefstijl en chronische pijn, nou, dat is niet dat hoor je niet heel vaak in één zin. Nee. Voor jou is dat ontzettend logisch en moet het vooral in één zin. Ja. Hoe kwam dat? Hoe kwam je op het punt dat je dacht, ja, we moeten iets met leefstijl gaan doen?
Nou, dat was niet één punt. Ik denk dat we binnen de chronische pijn al jaren weten dat wat wij doen op heel veel vlakken beter kan. Hmm. Dat kan organisatorisch veel beter. We kunnen veel beter elkaar vinden als zorgverlener. Die met patiënten met chronische pijn te maken hebben. Maar ook wij zelf, dus binnen een spreekkamer van een pijndokter. Zijn wij toch heel erg geneigd, en zo zijn wij gewoon opgeleid, dus dat is helemaal niet raar, om na te denken over prikken en pillen.
Ja.
Prikken, pillen, operaties, een revalidatietraject als dat complexer of langer bestaat. En het is vaak al eigenlijk complex als wij mensen zien. Mm-hmm. Hebben mensen vaak al in 5 jaar iets van 20 zorgverleners gezien. Dus als je echt heel kritisch bent en denkt van oké, wat is dat chronische pijn nou echt? En wat is die oorzaak daarvan? Dan kom je eigenlijk al heel snel op wat zou er zelf binnen de eigen regie van iemand kunnen veranderen. Hmm. En die vraag kreeg ik ook steeds meer. Van god dokter, we bespreken dit, maar wat kan ik er zelf nou aan doen? En die vraag heeft mij heel erg getriggerd.
Ja.
Eigenlijk ook uit ongemak, want ik wist het in het begin gewoon niet.
Wat zei je in het begin?
Nou ja, de dingen zoals, kijkt u eens op dat soort site van de pijn voorbij en dat soort dingen.
En werd daar dan wel leefstijladvies gegeven?
Nou, minimaal niet. Tot niet. Eigenlijk ook een eigen ontwikkeling. Als je echt verder uitzoomt en kijkt, oké, wat voor zorg lever jij eigenlijk vanuit mijn perspectief de tweede lijn? Hè?
Ja.
Dan kan je zeggen de acute zorg. He, dus de zorg die gaat over trauma's, acute problemen. Dat doen wij echt uitstekend, denk ik, in Nederland. Daar mogen we hartstikke trots op zijn. Hebben we ook gezien bij corona. Mm-hmm. Dat we dat goed kunnen organiseren. Tuurlijk kunnen we niet iedereen helpen. Maar het is vrij efficiënt.
Ja.
En daar weet de dokter ook vaak raad. He, dus als een patiënt vraagt, dokter, wat moet ik doen? Dan zegt de dokter, nou, we kunnen dit en dit en dit. Dit zijn de opties. En vaak zijn die ook vrij effectief.
Mm-hmm.
Maar als we dan kijken naar de chronische zorg, dus alle mensen, dus niet alleen pijn, die langer bestaande klachten hebben. Ja, een of andere manier hebben dat systeem, ik denk dat 100 jaar geleden was het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen acute of infecties hadden.
Ja.
Hebben wij als het ware te veel gekopieerd op chronische vragen. En we denken, en ook patiënten denken, de dokter weet het en die lost het op.
Ja.
En daar is een mismatch, een toenemende uitbalans zijn van wat een patiënt eigenlijk graag wil en verwacht.
Ja.
Ook nog hoe ik opgeleid ben, als ik heel eerlijk ben. Dat ik het gevoel ook zelf in het begin had van ik ben verantwoordelijk, ik moet dit oplossen, ik heb alle antwoorden. En als je dan begint, en in mijn geval nu, het is bijna 12 jaar... in zo'n ziekenhuis loopt en daarvoor natuurlijk basisarts, dan merk je, er gaat hier iets niet helemaal goed. Of het schuurt zo erg bij mij. En als je als je daar verder kijkt, en dat is bij mij ook een persoonlijk proces, want jij vroeg welk moment, daar is niet één moment geweest. Maar nogmaals, als je uitzoomt en denkt, oké, wat kunnen we beter doen? Dan komen dat soort factoren ook kijken bij hoe leeft iemand? Mm-hmm. Wat doet hij aan beweging? Hoe staat hij zelf in het leven? Hoe slaapt hij? Wat eet hij?
Ja.
Hoe verbindt hij zich met de ander? Hoe gelukkig is hij eigenlijk? En geluk en gezond, en dat hele gezondheidsvraagstuk... Ja, laten we eerlijk, dat doen we eigenlijk niet. Dat bespreken we eigenlijk niet. Ja, ik inmiddels, wat ik kan wel, maar ik denk de gemiddelde collega niet.
Nee.
En dat leren we niet.
Nee. Nee, dus het was ook de vraag dus vanuit een patiënt van... joh, wat kan ik zelf doen? Wat dus een bepaald ongemak gaf.
Ja.
Wat zijn toen jouw eerste stappen daarin geweest? Of hoe ben je een beetje zo dat tij gaan keren... om dat dus anders te doen en wel te gaan integreren?
Ja. Er zijn denk ik twee bewegingen geweest of twee momenten geweest... waarvan ik dacht, ja, dat zit één op hoe we het moeten organiseren. Ik heb eerst in een ander ziekenhuis gewerkt in Noord-Holland... waarin we een heel groot... pijn herorganisatieproject deden met de nul, de eerste en tweede lijn, de health deal. Misschien zegt het jullie wat, de luisteraars, maar... En toen hebben we 2 jaar lang met allerlei partijen uren besteed om een soort loket te maken die trieert van de nulde naar de eerste, maar ook van de eerste naar de tweede. Klinkt als een droom.
Ja.
Dat mensen niet als een flipperkast door het systeem meegaan. Ongelooflijk veel. En eigenlijk stond alles paraat. En ook met de hele digitale ondersteuning. En let wel, dit was 2017. Dus dat klinkt lang geleden. En toen zagen we al dat er natuurlijk heel veel problemen in de zorg aankwamen. En op het moment dat we wilden beginnen met dat echt uitvoeren... kwam er geen duurzame financiering voor.
Mm.
En ook de ziekenhuis waar het toen was... die had wel een intentieverklaring getekend.
Ja.
Maar de verzekeraars... hielden dat toen tegen.
Ja.
En ik was zo teleurgesteld en gefrustreerd. En ook dat ik dacht van dit is het dus. Hè, dus je kan eigenlijk vanuit de zorg met alle zorgverleners... medisch specialisten, huisartsen, therapeuten, sociale domein... eigenlijk de droom van de passende zorg in 2017, moet je nagaan. Dat staat er, business cases die aantonen dat dat gewoon... en dat is niet het belangrijkste, maar is ook belangrijk... dat we het gewoon efficiënt en effectief organiseren... En dan gebeurt dat niet. En toen dacht ik, oké, dus dat is het antwoord 1 op je vraag. Wat heeft dan gemaakt?
Ja.
Als ik nu iets doe, doe ik het alleen maar binnen mijn eigen cirkel van invloed.
Mm.
Klein en concreet.
Ja, dit was te groot om daadwerkelijk dus tot uitvoering te brengen. Ja.
Toen, in dat moment, op die plek. En ik denk nog steeds dat dat een hele grote
uitdaging is. Is er uiteindelijk nog wat mee gedaan?
Nee,
niks?
Nee, landelijk, hè?
Dus al dat allerlei... werk.
Ja, ook in Groningen bijvoorbeeld zijn er heel veel collega's geweest. Ook in het oosten van het land. Zo zonde.
Ja.
Maar ik denk wel... Kijk, het is niet voor niets geweest.
Mm.
Mij heeft persoonlijk veel voor geleerd. Maar ik denk ook, laten we zeggen, de beleidsmakers. Of als je uitzoomt, zie je dat in het stelsel... lopen we gewoon elke keer tegen dezelfde dingen aan. Gebrek aan regie, eigenaarschap. Er zijn incentives in het systeem die dat samenwerken gewoon tegenhouden.
Ja.
He, dus dat is het deel organisatorisch waarvan dat helpt niet als je iets wil veranderen. Dat de verandering, als je andere collega's of andere zorgverleners nodig hebt, dat niet meewerkt, sterker tegenwerkt.
Ja.
He, en dat zijn dingen ver buiten mijn cirkel van invloed. En het tweede deel, als je kijkt van wat maakt nou dat dat even verandert, is dus echt mijn persoonlijke zoektocht in het schuren. Dat ik dacht, ik ben protocollen aan het volgen met liefde. En dan probeer ik een verbinding te houden met degene die voor mij zit. Maar ook wel een beetje noord dat ik dacht, het kan toch niet waar zijn dat ik 6 jaar geneeskunde heb gedaan. 5 jaar anesthesie, 2 jaar pijn. En dan nu een soort bandje aan het afspelen ben over een protocol waar iemand nooit in past. Want de mens is zijn ziekte niet.
Mm-hmm.
Alleen om dat te beseffen, en toen dacht ik, het ligt ook een beetje misschien wel aan mij.
Ja.
He, ik werd toen ik was bijna 40, of ik zag de 40 komen. En toen dacht ik, jeetje, misschien is dit hem wel. Die midlife, die zal wel komen.
Ja.
Maar goed, dus ik heb zelf heel veel extra cursussen gedaan.
Ja.
Ook een coachingsopleiding gedaan. En gewoon breder gaan kijken. En toen kwam ik uiteindelijk ook op de opleiding... tot leefstijlarts. Mm-hmm. Er zijn heel veel cursussen, maar ik wilde echt bewust de titel leefstijlarts hebben. Omdat ik denk dat in de fase waar we nu zitten... en omdat het mijn wens en ambitie is om het vanuit de reguliere zorg te veranderen... is het gewoon nodig om die titel te hebben. En dan ga je ook, naast dat je heel veel kennis en vaardigheden leert... kom je een netwerk van mensen tegen, godzijdank, in het land.
Dan zie je dat je niet alleen bent in deze strijd.
En doordat je het gesprek opent, dat is het tweede deel. Want ik denk dat ik heel veel mensen hiervoor heb gezien... waarvan ik zelf ook de goede vragen niet stelde.
Hmm.
Of het juiste gesprek niet
Met patiënten bedoel je dan? Ja.
En dat ik dan nu steeds beter word in het aftasten van... Is hier in dit gesprek ruimte om breder te kijken? Kijk, want als die persoon er niet voor open staat, ja, dan wie ben ik? Hè? Ik zie me ook zelf meer als een gids of zo. Iemand die samen even een stukje oploopt.
Ja.
En dat we samen gelijkwaardig kijken. Wat zou passen bij jou of bij uw wensen, bij uw behoeftes? Wat is belangrijk? En vanuit die... dat stukje kijken, nou oké, wat is dan mogelijk om te veranderen? En wat mij heel erg geholpen heeft, ook in dat netwerk, is dus mentoren ontmoeten. En ook al heb ik niet die sticker, de mentor van Lian. Ik heb heel veel aan mensen gehad die al veel langer bezig zijn dan ik. Die kennis delen, die laten zien van joh, het is een weg. Die gaat niet recht, die gaat een beetje rechts en links. Ik teken concreet altijd een plaatje in mijn spreker als iemand, als ik het merk dat iemand ervoor open staat voor die vraag. Oké, we hebben besproken wat voor soort pijn u heeft. Dit kunnen wij voor u betekenen. Zou je willen weten wat u zelf nog kan doen? Dan teken ik vaak een boom op een papiertje. En dan vergelijk ik de pijn, zeg maar, dat de boom of de plant is, waarin we eigenlijk binnen de reguliere zorg in het ziekenhuis met name dan even kijken wat we kunnen behandelen met medicijnen, wat we kunnen prikken. Is er een operatie of bestraling of antibiotica? Nou, het bovenste stukje. Maar ik ga ook kijken, oké, wat zit er dan in de voedingsbodem?
Ja.
Hoe gezond is die voedingsbodem dan? Hoe zit het met wat voor voedingsstoffen u bewust of onbewust wellicht tot u neemt? Vult u of voedt u? Een hele relevante vraag. Hoe vaak doet u dat dan? En hoe? Nou, dat soort vragen. Maar dat is ook een learning curve voor mij.
Ja.
Hoe rust u? Hoe ontspant u? Hoe maakt u contact met het lichaam? Echt. Hoe beweegt u? Hoeveel doet u dat? Leeft u het leven eigenlijk wel waarvan u energie krijgt? Want dat hoop ik dan zelf ook. En dat is een wisselwerking, hoor. Want ik word zelf ook veel blijer van dat soort gesprekken.
Ja.
En merk ook dat mijn eigen sense of purpose daar ook eigenlijk een dansje aan het doen is. Mm-hmm. In dit soort contacten dan alleen maar zo'n protocol.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een... dat was niet de opzet per se, maar het is wel gekomen.
Mm-hmm.
En daar mag ik nog veel meer in ontwikkelen en het groeien. Maar dat is geweldig, vind
ik. Ja, dat is goed.
Ja.
Hoe merk je dat dat binnenkomt? Dus als je dus inderdaad, je tast het in ieder geval voorzichtig af van oké, degene tegenover mij staat hier daar ook voor open.
Mm-hmm.
Hoe merk je dat de reacties zijn?
Bij de mensen tegenover?
Ja, zijn ze verbaasd dat je het over voeding, gezondheid, leefstijl gaat hebben?
Veel minder dan je zou denken.
Ja,
in het begin dacht ik dat.
Ja.
En er zijn nog steeds wel mensen die eigenlijk dan ook aangeven, ja maar dokter, u bent toch de dokter, u weet dat toch? En dan soms besluiten we dan dat ik een voorstel doe. Hè, dat we, dus het samen precies moment gaat over dat ik ga beslissen.
Ja.
In die zin dat ik een voorstel ga doen voor stappen, dat kan ook. Maar veel meer komt er iets waarvan ik dacht, ja, als we hier niet naar vragen, komt het gewoon niet.
Nee.
En die mensen zeggen, ja, dat is toch logisch. Of dit heb ik al aan gedaan. Of ik heb al dit en dit en dit en dit gedaan. En soms schrik ik daar ook wel van, hoor. Dat ik denk, jeetje, mina, als u dit neemt, een bepaald kruid met methadon of zo, niet per se heel goed idee.
Ja.
Hè? Of, dus er is ook een deel als wij er niet naar vragen. En ik moet zeggen, jij zal meer weten van al de supplementen wellicht, maar het is niet zozeer dat die niks doen qua interacties met medicatie.
Ja.
En ik ben een medisch specialist, dus ik weet best wel wat van pijn. Maar ja, orale antidiabetica nu door dat leefstijlarts zijn meer. Maar ja, laat ik het zo zeggen, ik ben geen reumatoloog. Ik weet niet, snap je? Dus we weten gewoon niet alles.
Mm-hmm.
Maar dat die interactie hebben en dan ook nog eens met wat een patiënt dan zelf wel of niet neemt, zonder dat hij dat vaak durft te zeggen.
Dat is het ook. Hè? Dat merk ik ook wel, dat er een bepaalde drempel of weerstand of een bepaalde angst is om dat dus inderdaad te vertellen. Dus bijvoorbeeld met suppletie of met complementaire therapieën of noem het. Dat het dus inderdaad, dat iemand het vervelend vindt om dat te vertellen.
Tot mijn grote verdriet is dit zo. Ik word bijna wekelijks gemaild door verpleegkundig specialisten in mijn ziekenhuis die met oncologiepatiënten spreken, waarvan die patiënten dus ook een oncoloog spreken, waarvan die patiënten dat niet tegen een oncoloog durven te zeggen.
Ja.
Die zitten daar wel mee. Een verpleegkundig specialist is blijkbaar in staat meer, ja, ik noem vertrouwen of gelijkwaardigheid. Ja. En tot grote wanhoop, want die zijn dus blijkbaar ook naar een oncoloog gegaan. Van god, de patiënten zitten met die vraag, maar die zijn zo afwijzend.
Hmm.
En die gaan mij dan als pijnspecialist mailen. Lian, weet jij misschien waar in het land? En dan denk ik, het kan toch niet waar zijn?
Nee.
Dit is de realiteit.
Ja.
En ik denk echt op dit vlak, daar, nou, mijn missie gaat verder dan alleen maar gezond. Kijk, we mogen echt onszelf uitnodigen aan mijn achterban. Dus niet alleen pijnspecialisten, alle dokters, om dit te veranderen, jongens. Dit kan niet waar zijn,
nee,
toch? He, we mogen, ik snap het, want het ongemak is nog steeds daar. We zijn niet opgeleid in die kennis. Maar laten we dan daarover eerlijk zijn. He, en laten we dan zeggen, weet u, ik vind het een hele belangrijke vraag die u heeft. Of ik ben geïnteresseerd, ik wil graag met u meedenken. Ik heb het antwoord nu niet.
Nee.
Maar ik ga wel mijn best doen om te kijken waar of wie wel.
Ja.
En als ze dat meer zouden horen, en ik denk, door mijn eigen ervaring weet ik, als we daar ook meer naar vragen, dan weten we gewoon, er is wel eens een onderzoek geweest, volgens mij dat 60%, dan wel 70%, gewoon in een ziekenhuis gewoon geturfd.
Mm-hmm.
Zijn er mensen die al zelf, wat je zegt, complementaire, supplementen, vitamines, nou, dingen doen die ze gewoon niet zeggen tegen een dokter. Dat kan ik.
Nee. Nou ja. Nou ja, en vooral als het dus inderdaad tegenwerkt, dan is het zo ontzettend belangrijk.
Precies.
Dat je in ieder geval gehoord, begrepen, gezien voelt. En ook dus een bepaalde vertrouwensband wel voelt met je arts.
Exact.
Ja.
Exact. Dus ik hoop, en nogmaals, ik doe er misschien een beetje, het kan toch niet, jongen. Ik begrijp het wel. Ik begrijp het wel. En ik denk ook niet dat het antwoord is dat we elkaar moeten polariseren. Het antwoord zou mogen zijn, denk ik, ik begrijp het ongemak. Ik zie ook hoe lastig het is, want de andere kant is wel, we hebben het gewoon best wel druk, hè? Onze agenda's worden niet alleen met patiëntenzorg, maar ook met alle dingen die nu heel belangrijk zijn in de zorg om te veranderen. Waar doen we dit dan? Hè? Dus we moeten ook heel reëel zijn en ook met de collega's gesprek aangaan, denk ik, van wat helpt jou dan?
Ja.
Waar worstel jij dan mee in de spreekkamer? Wat zou jou helpen? Hoe kunnen we dat oppakken? Hoe kunnen we dat met elkaar organiseren? En dat zou, denk ik, veel meer de beweging zijn die ik ook zou ondersteunen in het ziekenhuis.
Ja.
He, dus het is niet dat de dokter nou de schuld van. Nee, we mogen elkaar helpen en die kennis bundelen wellicht, zodat we bijvoorbeeld op één centrale plek een iets zit. Leefstijl zorgloket zou een heel een mooie manier zijn. Maar je kan het ook anders noemen. Maar in ieder geval waarin die verbinding tussen het medische en, ja, ik noem het even de nulde en sociale domein, maar gewoon het leven van de patiënt in de breedste vorm, dat die verbonden wordt. En dat alles mag gezien en ontmoet worden. En niet alleen dat biomedische wat wij dan aanvullen. Ja. Ook bijvoorbeeld hoe iemand zich voelt. He, dus dat lichaam en geest scheiden, daar mogen we ook eens mee ophouden wat mij betreft.
Ja.
Dus die blend zou ik ons en iedereen eigenlijk heel erg gunnen.
Ja.
Ja.
Want hoe gebeurt het bij jullie op de poli? Want als ik je zo hoor, de gesprekken die jij voert, die zullen ongetwijfeld meer tijd kosten dan puur en alleen, ik ga mijn, ik werk mijn, hoe noem je dat, mijn protocol af.
Ja, ja, zeker.
Hoe doe je dat?
Is ook best wel lastig. Hoe doe ik dat? Nou, een beetje grensoprekkend. Dus waar ik vind dat ik iemand terug wil zien, omdat het gesprek niet af is, laat ik die vaker terugkomen.
Ja.
Ik merk ook aan de vakgroep waar ik in zit, dat die zeker welwillend zijn om daarin te bewegen, maar het soms ook ingewikkeld vinden. Bijvoorbeeld, ik schrijf veel minder op.
Hmm.
En waarom? Omdat ik gewoon veel meer aanwezig wil zijn bij het gesprek.
Ja.
En tuurlijk ben ik helemaal eens dat daar wel iets moet staan. En ik denk ook wel dat ik daaraan voldoe. Maar ik merk wel aan mezelf dat ik daar ook, als ik er echt voor moet kiezen, dan is het, zeg maar, mijn interventie op dat gewoon aanwezig zijn in het hier en nu. En dat is al best wel lastig.
Mm-hmm.
Maar als ik dan ook nog aan het typen ben en tegelijk een anamnese en een lichamelijk onderzoek en een plan, dat lukt mij bijna niet meer. Dus ik kies, ik tast af waar is de patiënt?
Yeah.
Waar is die behoefte? Hoe groot is die behoefte? En wat kan ik daar op dat moment aan helpen, toevoegen, in verbinding mee komen? Soms moet ik accepteren dat dus, als dat er heel veel mensen zijn, dat dat niet bij iedereen even goed lukt zoals ik zou willen. En tegelijkertijd probeer ik dus iemand langer of vaker terug te zien.
Ja.
En wat we doen is, iedereen die bij ons op de pijnpolie komt, daar wordt, wat ik vertelde van die boom, weet je wel, krijgt gewoon informatie. Dus eerst, eigenlijk een stukje daarvoor, eerst wordt de diagnose en de oorzaak van de pijn besproken. Dan wat zijn de opties binnen, wat wij als reguliere pijnpolie kunnen doen. En wat daarnaast toch opties zijn. En dan is het heel belangrijk, staat iemand daarvoor open?
Ja.
Is er motivatie? Als die er is, dan sturen we eigenlijk is de afspraak dan naar een leefstijlpoli. Dat is best apart, want dat heeft weinig ziekenhuizen, denk ik.
Hoeveel zijn er inmiddels?
Leefstijlpolies?
Ja, ja, een stuk of 10 of zo?
Nou, volgens mij veel minder.
Minder?
Ja, okay. Want dit is iets dus binnen de tweede lijn.
Ja.
Kijk, leefstijlzorgloket zijn er heel veel. Dat, ja, is, dat is die centrale plek in het ziekenhuis, volgens mij bijna 70. In
ah, oké. Okay, okay. Maar echt polies minder.
Ja, ja. Dus echt polies die echt hun zorg blenden. Hè? Dus zeggen, leefstijlgeneeskunde staat op een gelijke voet als medicatie.
Ja.
Dat zeggen we eigenlijk.
Ja, hè?
En
goed.
Wij willen de kwaliteit vanuit die inhoud verbeteren. Dus het bespreken van medicatie is minstens, of eigenlijk andersom, leefstijl en gezondheidsbevordering is minstens even belangrijk als het afwegen van welke medicatie, ja, wel of niet passend is. En inmiddels kan ik zeggen, dat is mijn persoonlijke mening, dat de medicatie die wij vaak voorhanden hebben, zo weinig gezondheidswinst geven versus zoveel bijwerkingen, ook weer bijvoorbeeld op gebied van leefstijl, het aankomen, hè, van, ja, medicatie, dat ik daar steeds minder fan van ben. En ik zelf ook steeds minder dat actief promoot. En natuurlijk hangt het af wat de oorzaak van de pijn is. Hè. Iemand met kanker heb ik daar een heel ander idee en gevoel bij dan iemand die een ander soort pijn heeft. Hè. Maar ik merk aan mezelf dat dat echt op gelijke voet begint te komen.
Ja.
En ik vind dat ook normaal. Hè, we weten gewoon dat bewegen, voeding en slapen, dat zijn eigenlijk de belangrijkste drie leefstijlfactoren die dan wel een oorzaak, dan wel een onderhoudende factor zijn voor chronische pijn. Ja, de evidence, als je die vergelijkt bijvoorbeeld met diabetes of zo, of een hart- en vaatziekte, is nog niet zo hard, maar er zijn echt gereden aanwijzingen,
ja,
dat al die, zeg maar, die ongezonde levensstijlen, dus bewegen, voeding en slapen, dat die onze chronische inflammatie, onze ontsteking eigenlijk zodanig uit balans of eigenlijk stimuleren op de, in de verkeerde zin van het woord. En dat stimuleert onze gliacellen. Gliacellen zitten in ons zenuwstelsel. En die draagt bij aan die chronische sensitisatie, dat overgevoeligheid van je systeem, waardoor je pijn eigenlijk, ja, in stand wordt gehouden, dan wel wordt veroorzaakt.
Ja.
Beide is vaak waar. En dus ik vind het eigenlijk niet meer denkbaar dat dat niet wordt besproken.
Ja.
Hè, dus die drie dingen, die moeten eigenlijk, wat mij betreft, in elk goed chronisch pijnconsult zitten. Maar dat is een weg.
Ja.
En ik merk wel dat er steeds meer ruimte voor is. Steeds meer opportunity ook door de beweging in het land. De evidence ondersteunt het ook. Hè. Langzaamaan, het gaat langzaam, maar goed. En de mensen staan er gewoon veel, ja, meer voor open.
Ja, nou, ik kan me ook voorstellen wat jij net vertelt. Als je dat aan een patiënt vertelt. Ik denk één, die patiënt voelt zich ook weer wat meer in controle.
Ja.
Of die heeft weer wat meer zeggenschap,
ja,
toch?
Zeker.
Ik denk dat zeker bij chronische pijn dat ontzettend belangrijk is. Dat je niet alleen maar overgeleverd bent aan je pijn, maar ook zelf weer wat kan.
Zeker.
En als je snapt van oké, er zijn gewoon echt factoren. Dus inderdaad slaap, voeding, beweging. Wat mijn pijn zelfs erger kan maken. Ja. Ja, dan denk ik dat je wel wil.
Ja,
toch?
Zeker. Ja. Maar het is, de andere kant is, het is lastig. Hè? Mensen,
ja,
zitten al vaak al de hele tijd in zo'n vicieuze cirkel.
Ja.
Dus dan kom je wel in het gebied. Hè? Daarom hebben we ook echt gezegd, daar is invulling voor. Mm. Hè? Dat alleen noemen is niet genoeg.
Nee, tuurlijk niet. Nee,
en dat is
ook
wel
concreet.
Precies, een eerste stap.
Ja.
Hè? Dus dan hebben we een leefstijlpoli. Dat bestaat uit in 3 maanden 5 consulten met een pijnconsulente. En die eigenlijk de basisinformatie, dus niet, die is niet een diëtiste zoals misschien de experts die er zijn, maar die gaat gewoon hebben over wat is gezonde voeding?
Ja.
Waar bestaat een anti-inflammatoir dieet eigenlijk uit? We weten ook dat bij chronische pijn 1 interventie niet voldoende is.
Mm-hmm.
Je moet het combineren.
Ja.
Dus daarom die 3 dingen, die worden eigenlijk altijd geblend in zo'n leefstijlpoli-traject. En we wilden daar een heel groot onderzoek voor doen. Daar hebben we een ZonMW-aanvraag voor gedaan. Helaas hebben we dat niet gekregen.
Mm.
We hebben wel een kleine pilot inmiddels, gewoon intern. En dan zie je van de 50 mensen die, we hebben daar meer gedaan hoor, maar in het begin, de 50 mensen die dat dan doorlopen hebben, dan zie je bizar genoeg, tot onze eigen verbazing, dat die ook minder pijn ervaren. Mm. Vond ik toch bizar. Maar mentaal happier zijn.
Ja.
En dat die ons minder nodig hebben. Mm. Dus we hebben aan kwaliteit en zorgconsumptiekosten gekeken.
Ja.
Die hebben dus de pijndokters, maar ook de neuroloog, ook de revalidatie, ook de orthopeed. Dus het groepje van medisch specialisten die vaak betrokken zijn met mensen met pijn. Dat zijn er gemiddeld 3.
Hmm.
Best veel.
Ja.
Hè? Die zorg hebben ze gewoon tot een half jaar na zo'n leefstijlconsult veel minder nodig. Hmm. Tuurlijk, je wil na een jaar, je wil veel langer. Helemaal mee eens. Wat zegt dit? Je zou kunnen zeggen, het zegt genoeg om het beter te onderzoeken.
Ja.
Hè, dus dat zouden wij ook willen. Nou ja, nogmaals, dat is best lastig. Omdat de huidige ZonMW-criteria zijn vooral in een bepaald soort randomized control trial stijl. En dat is ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar goed, daarin mag ook meer vooruitgang komen, denk ik.
Ja.
Maar goed, dus dat doen wij nog. En vooralsnog denk ik, ja, de eerste die me zegt dat ik daarmee moet stoppen, die ga ik vragen waarom.
Mm-hmm.
He, want als we
zijn er mensen, zeker in het begin, toen je hier net mee begon, dit ging integreren, kreeg je weerstand?
Ja, tuurlijk.
Ja,
ja, ja, ja, tuurlijk. En een van de iconische momenten was voor mij toen ik nog heel naïef bij de raad van bestuur zat en liet zien, hè, dus wat ik je net vertelde, dus dat mensen eigenlijk in een klein groepje daar kwaliteitsverbetering van hebben, kwaliteit van leven. He, dat zou best relevant mogen zijn. Maar ook dat ze dus minder zorgconsumptie in de breedte zien. Bij ons, maar ook bij andere collega's.
Ja.
Ja, hoe ga ik dit goed zeggen? Ik denk dat ik heel enthousiast was. En dat binnen 3 minuten doorhad dat aan de andere kant van de tafel veel minder enthousiast werd ontvangen. Omdat de vraag werd gesteld, oké, maar hoe gaan we dan die zorg opvullen?
Oh.
Ja, hè? Dus het is, en ik begrijp het ook. He, je hebt natuurlijk dan minder zorg te leveren.
Ja.
Hoe gaan we dan die zorg vragen? He, dus, wat een interessant bewustwordingsmoment ook voor mij was. Kijk, ik doe daar lachen over. Dat is niet eerlijk. Want het is ook ingewikkeld om nu een gezonde bedrijfsvoering van een ziekenhuis in deze tijd. En laten we wel wezen, er werken mensen in een ziekenhuis. Het gas, licht en water moet ook betaald worden. Je kan niet in één keer zeggen, we doen 20% minder.
Nee.
Daar moet een plan voor zijn. Hè? Dus ik, om aan te geven, in verandering spelen zoveel complexe dingen mee. En daar moeten we gewoon reëel en eerlijk over praten.
Ja.
Maar kijk, los van de kritische opmerking toen, hè, is dat goed gekomen. Want we hebben heel duidelijk uitgelegd, joh, zo en zo zien we het. En even helemaal terug. Onze eed van Hippocrates, die iedereen als in ieder geval dokter aflegt. Hè? Die zegt, we behandelen ziekte, we verlichten lijden, we bevorderen gezondheid en houden de zorg toegankelijk. Dat is de basis waarin we instappen. En als we dan heel kritisch kijken naar wat wij doen, doen we eigenlijk alleen nummer 1. Met andere woorden, er is heel veel ruimte en elke dokter zou wat mij betreft vanuit dit basisprincipe mogen nadenken, oké, wat kan ik dan doen om gezondheid te bevorderen? En wellicht lijden verlichten, misschien nog wel beter dan we nu doen met de symptoombestrijdingstherapieën, in de breedste zin van het woord. We doen dat met hart en ziel. Maar wellicht zitten daar meer dingen. En leefstijl zit al in meer dan, ik wil hem horen, laatst 50, maar zeker 44% van de medisch specialistische richtlijnen staat leefstijl. Het is geen nieuwe zorg.
Nee.
Het is zorg die wij gewoon niet geïmplementeerd hebben.
44, dat is best wel 44%. Veel. Dat zou ik niet verwachten. Bizar. Als je hoort hoe weinig te sprake komt, zou je niet verwachten dat in de helft van de richtlijnen het
dus
staat.
Dus de hele discussie over, is het wel verzekerde zorg? Hmm. Het is voor zorg die al beschreven staat, die we gewoon niet ingevoerd hebben. En dat is ons eigen, schuld, dat vind ik niet aardig, maar je snapt het, dat is eigen manco geweest.
Ja.
Daar mogen we wat aan doen. Doen we ook. Gaat langzaam, maar doen we ook.
Ja.
He, dus vanuit dat beginsel is er geen discussie. En ik merk wel, bijvoorbeeld als je het nou hebt over weerstand. Ik kan me herinneren dat was 2018 misschien of 19 jaar, echt voor corona, dat we een keer voor de medische staf het verhaal vertelden, ik en een andere collega, over leefstijl en gezondheid. en dat die discussie, ik noem het, omdat die discussie nog steeds actueel is, preventie. Wat is de taak van een dokter of ziekenhuis in het kader van preventie? In preventie zijn heel veel definities voor. En waar ik het over heb, is zorggerelateerde preventie. Dus ik voorkom verdere schade. Ik hoop gezondheid te bevorderen om nu het te stabiliseren en hopelijk in de toekomst te verminderen. Dat is een heel andere preventie dan de preventie die de overheid als taak heeft. Hè? De algehele preventie. Daar heb ik namelijk geen invloed op.
Nee, maar dat er wel dus een rol is voor de gezondheidszorg, juist ook wel dat stuk preventie.
Zorggerelateerde preventie, zeker. Ja. Ja, want ik zag laatst een prachtig plaatje van iemand die vertelde erover. Lisbeth van Rossum zei dat. En die zei, die liet een bad zien waarvan de kraan open staat. Mm. En de kraan dicht doen is dus de algehele preventie taak overheid. Maar het bad is vol. Dat is zorggerelateerde preventie. Ja. En daar mogen de zorgverleners zich over uitspreken. Daar mogen wij vanuit de inhoud iets aan doen wat mij betreft. En dat is een poging. En ik ben het er ook helemaal mee eens. En die vraag krijg ik ook. Moeten we nou alles in het ziekenhuis? Helemaal niet. Mm. We moeten helemaal niet alles in het ziekenhuis. Maar op dit moment gebeurt het niet. Zodra het kan dat deze zorg goed georganiseerd wordt, nou, noem het in de eerste of nulde lijn, ben ik helemaal voor. Ik ben ook van mening dat de complexe, chronische pijnpatiënten zijn vaak complexe patiënten, dat daar wel regie over gehouden moet worden. Dat kan een huisarts niet aan. Niet omdat hij dat niet wil. Het lukt gewoon niet. En dus die beweging zie ik nu ook. En ik hoop dat we daar een goede weg in gaan vinden. Want het allemaal verschuiven naar de eerste of nulde lijn, dat is een illusie.
Nee.
Dus de regie op de complexe patiënten, die zou in de tweede lijn, en waar die leefstijl uitgevoerd mag, kan worden, mag wat mij betreft zo dicht mogelijk bij de patiënt.
Ja.
Dat zou het mooiste zijn.
Wat zie jij de komende 5 jaar veranderen?
Hmm.
Wat zou je willen dat er verandert?
Oh, dan vraag je me wat hoor. Jeetje. Wat ik hoop, dat heb ik net al een beetje gezegd, dat we eigenlijk veel meer teruggaan naar een soort essentiële kernwaarde. Dat de zorg veel menselijker wordt. Dus dat we niet ziektes zien, maar mensen daarachter. Dat we veel minder reactief zijn en veel proactiever. Ook voor de zorgverleners zelf, daar is hun eigen regie. En hè, dus wat wij zelf vinden als voorbeeld met zo'n leefstijlpolen, dus het gewoon maar gedaan hebben. Een beetje wie zei dat nou laatst? Een beschaafde opstand in de zorg.
Hmm.
Vanuit binnenuit. Hè? Dus soms zeg ik wel eens, ik voel me een beetje een rebel. Ja, maar wel beschaafd.
Mm-hmm.
Hè? Dus ik denk dat het nodig is om verder grenzen op te rekken. Ik zie de beweging, want daar gaat het over, van ziekte naar gezondheid gaan. Die mag groter worden. De olievlek, dat klinkt niet zo gezond. Maar olie schijnt je niet weg te kunnen poetsen, dat plakt lekker. Nou, dat vond ik wel leuk, beeldspraak. Dus ik hoop dat die beweging van ziekte gezond, waarin gezondheid minstens even belangrijk is, gezondheidsbevordering van onszelf inclusief, zorgverleners in een gezonde leefomgeving, dus dat een ziekenhuis een gezondheidshuis is, doet wat dat woord zegt, van binnen en buiten.
Want
dat
daar
hoop ik
is nog wel wat te verbeteren.
Absoluut. Dus eigenlijk dat de gezondheid in trias, dat is voor mij, wie ben ik dan ten opzichte van mezelf? Hoe ga ik met mezelf om? Wie ben ik dan ten opzichte van de ander? Hoe verbind ik? Hoe ga ik mijn contact? Dus in bijvoorbeeld zo'n zorgvraag aan een patiënt, maar ook wie ben ik ten opzichte van mijn omgeving? Dat ik daar bewust van ben. Nou, dat we als maatschappij, maar ook vanuit de zorg onze verantwoordelijkheid nemen. Daar een stelling in nemen. Een beetje beschaafd in opstand komen, omdat het nodig is, denk ik. Omdat wij ook wel als meest betrouwbare partner, hè, zeker patiënten, die vindt nog steeds de arts een van een, die vertrouwen ze nog meest. En we hebben gewoon een teachable moment in een consult. Waarom pakken we dat niet? Hè? Het is moeilijk om gedrag te veranderen. Maar als de dokter het al niet zegt, is het helemaal kansloos, zou je zeggen. Toch?
Ja. Ja.
Terwijl er zoveel relatie is met leefstijl en ziekte.
Ja.
Dus dat mogen we echt meer pakken wat mij betreft.
Wat zou je artsen aanraden die dus inderdaad meer met leefstijl willen doen? Want wat jij ook merkte van er is gewoon weerstand. Dus ik kan me voorstellen, zeker als je de enige bent op een poli.
Ja.
Hoe kun je dat een beetje gaan verenigen? Wat voor stappen zou je kunnen zetten?
Nou, ik weet inmiddels dat in elk ziekenhuis wel al veel meer dan één dokter zit die iets wil. Dus dat is heel goed nieuws. Dus als je het hebt over vooruitgang, dat is 5 jaar geleden denk ik wel anders. Ja, mijn advies, maar dat is meer mijn eigen persoonlijke ervaring, is probeer klein en concreet. Probeer het dus niet zo megalomaan op te zetten en groot. Maar verbind je wel met de ander. Dus dat kan ook mensen... Ik heb een groter netwerk, denk ik, buiten het ziekenhuis waar ik werk dan binnen. En dat heeft mij gigantisch geholpen. He, dus het zijn onder gelijkgestemden, het delen van de successen en, laat zeggen, frustraties, mm-hmm. dat helpt.
Ja.
Maar ook het doorvertalen daarvan. He, dus dat we gewoon stoppen met... We zitten in een concurrentiestrijd met elkaar. Nee man, deel in godsnaam wat we doen. Ik heb al gezegd, kopieer het en ja. maak het beter. Dan komt het vooruit namelijk. Snap je? Het gaat ook niet om mij of het ziekenhuis waar ik werk. Het gaat om de beweging. Het gaat om ons allemaal, toch? Dus ik zou zeggen, verbind je. Hou het klein en concreet. En hou er lol in. En dat laatste is heel belangrijk. Want je gaat behoorlijk wat hobbels op de weg ja. tegenkomen.
Ja.
En ik probeer ze om te denken. He, dus binnenkort mag ik in het ziekenhuis ook breder nadenken over gezondheid. En een stuurgroep als kwartiermaker gezondheid. Daar ga ik voorstellen dat fouten maken daarbij moet horen. En dat gaan we vieren als een succes. Mm. Dat is een teken van vooruitgang.
Ja.
He, dus die kleine omdenkdingen die ik helaas andersom heb ervaren, maar denk, dat gaan we zo niet meer doen. Dat is nodig. En daar het allerbelangrijkste is dat je met mensen bent die je dus vertrouwt. He, dus die je als mens kan zien, want dan kom je ongelooflijk ver. He, en als je elkaar in een positie met verschillende belangen en tegenstelling... gaat niet werken.
Nee.
He, dus klein beginnen, verbind je met gelijkgestemden, hou er lol in. En accepteer dat dat niet morgen klaar is, maar dat vooruitgaan ook, he, dat kan je alleen maar zien als je uitzoomt. Dat er toch vooruitgang is.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.